De schriftlezing voor deze avond vinden in het Bijbelboek Jona en daarvan het tweede hoofdstuk. Dus Jona 2 is de schriftlezing voor deze avond. We noemen u als de schriftlezing Jona 2. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij: uit de buik des grafs schreide ik en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij, het wie was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieden weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover. De tekst voor de bediening van het woord vindt u deze avond in het aan u voorgelezen schriftgedeelte Jona 2... En daarvan in het bijzonder de versen 2 tot en met 4. Dus Jona 2, de versen 2 tot en met 4. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij: uit de buik des grafs schreide ik. En gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. We schrijven onder deze tekstwoorden Jona's gebed in de diepte. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de oprechtheid van zijn gebed. In de tweede gedachte op de nood in zijn gebed. En in de derde gedachte op de geloofsverwachting in zijn gebed. Dus Jona's gebed in de diepte, de oprechtheid van zijn gebed, de nood in dat gebed en de geloofsverwachting in zijn gebed. Gemeente, het lijkt met Jona over en uit te zijn. Hij is inmiddels overboord geworpen. Opgeslokt inmiddels ook door een grote vis. Het is zo waar wat Calvijn in zijn verklaring schrijft bij deze tekst. Hij wordt van de dood in de dood overgegeven. Het lijkt voor Jona tot een einde te komen. En dat zal straks ook wel blijken. Hij is voor zijn eigen waarneming in de buik des grafs terechtgekomen. Het lijkt tot een einde te komen, zijn leven, en toch. Juist daar waar het voor Jona niet meer verder kan, waar het ophoudt, waar de dood voor ogen lijkt, daar is het tijd dat de Heere gaat werken. Daar is het de tijd dat er een grote verandering in het leven van Jona openbaar komt. Want terwijl Jona daar in de diepte verkeert, terwijl alle wegen zijn toegesloten, alles in zijn leven afgesneden is en hij maar één ding voor ogen heeft, en dat is de dood sterven, beseft Jona tegelijk nog heel goed dat er nu nog maar één ding overblijft en dat is roepen. Roepen tot de levende God. Het is heel opmerkelijk als u het Bijbelboek Jona eens door zou lezen voor uzelf, dat Jona tot op dit ogenblik nog geen één gebed gebeden heeft. Jona is immers voor God op de vlucht. Jona durft de Heere helemaal niet onder ogen te komen. Toen het op zee begon te stormen, toen heeft Jona niet gebeden. Die heidense zeelieden wel. Daarvan lezen wij, zij riepen elk tot hun goden. Maar Jona ligt rustig te slapen, beneden, in het dek. Een heidense opperschipper die komt naar hem toe. Die moet hem wakker schudden en zegt, roep tot uw God. En zelfs dan bidt Jona niet. Hij laat het gebed achterwegen. Tot hiertoe heeft Jona niet de minste lust, niet de minste begeerte om tot de Heere te roepen. Maar dat wordt hier anders. Nu het afgesneden ligt in zijn leven. Nu bidt Jona weer. Op die plek waarvan je zou kunnen zeggen, daar had hij nog te veel om te sterven. Maar heeft te weinig om te leven. Daar begint hij te roepen tot zijn God. Op die plaats waar het voor het vlees benauwd kan zijn, ook in ons persoonlijke leven. Dat kan wel eens de plaats zijn waar de rijkste vertroostingen liggen. Zo is het in ieder geval in het leven van Jona wel gegaan. De slechtste plaats voor ons vlees wil de Heere soms gebruiken om zijn genade te verheerlijken in het leven van een mens. En zo te leren, wentel uw weg op de Heere, vertrouw op Hem, Hij zal het maken. O zeker, als het moeilijk is in ons leven, en gaat u dat ook maar bij uzelf na, dan bidden wij vaak wel. Als er ziekten openbaar komen, als er moeilijkheden zijn, en noemt u het maar op, zorgen, dan weten we de binnenkamer nog wel te vinden. Maar de inhoud van Jona's gebed laat ook zien dat het een gelovig gebed is. Dat het een waar gebed is. Dat het als het ware de Heilige Geest is die met onuitsprekelijke zuchtingen zucht in het hart van Jona. En waar blijkt dan uit dat dit gebed van Jona een oprecht gebed is? Wel, laten we dan allereerst eens gaan kijken waar Jona nu aan denkt. Nu het op de dood aangaat in zijn leven. Nu die daar zit in het ingewand van die grote vis. Waar denkt Jona dan aan? Waar bidt hij dan om? Nou, verplaatst u zich maar eens even in Jona vanavond. Waar zou u om gebeden hebben? Waar zouden jullie om gebeden hebben, jonge mensen? Ik denk dat wij zouden vragen om uitredding uit die situatie, toch? Jona is overboord geworpen. Jona is opgeslokt door die grote vis. Hij wordt hoe langer hoe verder naar beneden getrokken. En we hebben het in Jona 2 gelezen. Het wier is aan zijn hoofd gebonden. Maar als Jona dan weer bij zijn positieven komt en merkt, ik leef nog, terwijl de dood heel dichtbij is. Ja, waar zou u dan om gebeden hebben? Ik zou geroepen hebben, help toch alstublieft, Heere. Zou u verlossing willen schenken? Wilt u wegen aanwenden en middelen aanwenden om me hiervan te verlossen? Maar dat doet Jona helemaal niet. Daar lezen we geen woord over, dat Jona op die manier aan het bidden is. Het eerste waar Jona nu aan denkt. En de grootste nood die er nu in zijn leven is, dat is iets wat tot voor kort helemaal zijn nood niet is geweest. Waar hij zich helemaal niet om bekommerde. Want wat deed Jona eigenlijk op zijn vlucht? Wel, we kunnen dat lezen in hoofdstuk 1, vers 3 en 10. Dat hij vluchtte van het aangezicht des Heren. Jona heeft er alles aan gedaan om bij de Heren weg te vluchten. Weg uit zijn nabijheid, weg uit zijn gemeenschap. Maar als Jona nu begint te bidden, nu het nood is in zijn leven, waar is hij dan het meest om verlegen? Om datgene waar hij vandaan wilde, namelijk de nabijheid van de Heer. En dan grijp ik even vooruit op vers 4, daar kunnen we lezen wat de diepste nood van Jona is. Hij zegt, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Eerst dan wil hij vluchten van het aangezicht des Heren. En weet u wat Jona nu zegt? Och Heren, zou ik nog één blijk van uw gunst mogen ontvangen? Zou u nog één keer willen betonen dat u van me af weet? Mag ik dan één keer nog uw vriendelijk aangezicht zien, Heren? Want ik ben uitgestoten van voor uw ogen. O ja, Jona kon het te lang in uithouden. Die kon lang op de vlucht zijn voor de Heere. Maar het is niet eindeloos, gemeente. Jona die bedenkt zich hier heel goed. Als hij daar in het ingewand van de vis zit, dat hij ontstoken is van de gunst en van de gemeenschap van de Heer. Dat is het ergste voor hem. Hij is God kwijt in de diepte. En de vraag die nu weegt in het leven van Jona en wat hij nu voelt in het diepste van zijn ziel. Hoe kan die breuk weer hersteld worden? Hoe kan het weer in orde komen tussen de Heere en mijn ziel? Dat is voor Jona op dit moment veel belangrijker dan de vraag. Hoe word ik hiervan verlost? Hoe kom ik uit die vis? Nee, het gaat Jona erom. Hoe krijg ik God weer tot mijn deel? Hoe kom ik weer in zijn zalige gunst en gemeenschap? Nou, laten wij daar vanavond ons leven eens naast leggen, gemeente. Waar bidt u zo al om? Wat zijn de dingen die u de Heere voorlegt in uw gebeden en jullie jonge mensen in jullie gebeden? O, zeker onze catechismus gaat ons er wel in voor. We mogen de Heere om alle dingen vragen. Ook om alle lichamelijke nooddruft. Je mag de Heere vragen, jonge mensen, of de Heere je op school wil helpen. Je mag hem vragen, als je misschien wel ziek bent of die je kracht wil geven naar je lichaam. Als er psychische nood in ons leven is, of de Heere ook daarin wil spreken en daarin wil uit- en doorhelpen. Als het misschien lastig is om in deze tijd de eindjes aan elkaar te knopen, elke maand weer opnieuw, waar alles zoveel duurder is geworden. Te vragen, Heere, van u is toch al het zilver en van u is toch al het goud. Zou u toch uit genade ook daarin willen voorzien? Mogen we allemaal om vragen. Maar wat is nou onze grootste nood, gemeente? Waar zijn we het meest om verlegen? Wat weegt nou het zwaarst in ons hart? Waarom zou u eigenlijk willen dat de Heere u helpt in al die zorgen? Om dan van de zorgen af te zijn, om weer verder te kunnen leven, om net weer te doen zoals ik het altijd deed. Nou, dan laat het gebed van Jona ons wat anders zien. Dan houdt dat gebed van Jona ons een spiegel voor. Want het is Jona niet allereerst om zichzelf begonnen, om hulp, om kracht. Maar het is hem om de Heere te doen. En daarom is het een waar gebed. Zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen ook eens leren bidden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan pas, geef ons heden ons dagelijks brood, enzovoort. Is het ons wel eens echt om God te doen geworden, gemeente? Zijn er vandaag ouderen, jongeren, middelbaren van leeftijd, die in de diepte verkeren, maar waar de grootste nood in de diepte is dat ze God kwijt zijn. Die met die nood over de aarde gaan dat de Heere zijn aangezicht verbergt. En dat zo rechtvaardig. Zijn er die daarom verlegen zijn deze avond. Om dat vriendelijke aangezicht dat vrolijkheid en licht geeft voor alle oprechte harten. Als de Heere je tegenkomt op je levensweg. En nu ook eerlijk moet zeggen, de schuld ligt aan mijn kant. Maar daar het ergste van vinden, dat de Heere zijn vriendelijk aangezicht verbergt. En dat het vanavond je bange vraag misschien wel is, Heere, hoe komt het toch weer goed tussen u en mijn hart? Heere, weet u nog wel van me af, in de diepte waarin ik verkeer? Ja, Jona heeft het ernaar gemaakt. Het is Jona's eigen schuld. En dat is toch als het recht ligt in het leven van al degenen die de Heere mogen vrezen. Het allerergste. Uitgestoten van voor uw ogen. Als de Heere mij in een vijand is verkeerd. Onze Dordtse vaderen die zeggen zo heel mooi en kernachtig. Dat de verberging van zijn aangezicht veel bitterder is dan de dood. Daar kun je toch als het recht ligt in je leven niet in uithouden. Nou, dat is één aspect van het oprechte gebed van Jona. Maar er is nog wat. Jona wijst met alle vingers naar zichzelf toe. Jona is zelf de schuldige geworden. Dat lezen we immers in vers 2, dat er staat, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Jona die roept. Zo wordt zijn bidden hier genoemd. Het is een roepen. En u moet weten, hier wordt hetzelfde woordje in de grondtekst gebruikt voor de opdracht die Jona in hoofdstuk 1 kreeg om naar Nineveh te gaan. Toen heeft de Heere tegen Jona gezegd, predik tegen haar, want hun lieden boosheid is opgeklommen tot voor mijn aangezicht. De mensen daar in Nineveh die verkeren in levensgevaar, die leven onder Gods ongenoegen. De Heere wil Nineveh gaan bezoeken en Jona moet daar gaan roepen, gaan prediken. Heeft Jona het gedaan, kinderen? Is Jona toen naar Nineveh gegaan? Nee toch, Jona's mond bleef op slot. Jona heeft helemaal niet geroepen. Toen die kapitein en die zeelieden in gevaar waren, toen hebben zij geroepen, elk tot hun God, maar Jona niet. En zelfs toen die opperschipper hem gebood, roep gij tot uw God, dan nog weigert Jona te roepen. Hij doet het niet. Jona roept niet als Nineveh gered moet worden tot zijn God. Jona roept niet als die opperschipper tot hem komt en als de zeelieden in gevaar zijn. Jona roept in het geheel niet. Maar nu roept Jona, gemeente. Nu doet hij wat hij doen moet. Nu vervult hij het bevel van God. Maar het is, zou je kunnen zeggen, haast met een heilige ironie. Een heilige spot dat het hier in Jona 2 staat. Want nu roept hij allereerst voor zichzelf. Nu verkeert Jona zelf in levensgevaar. Nu gaat die prediking allereerst uit tot Jona zelf. Wat hij eerst niet aan Nineveh wilde verkondigen, dat moet hij nu eerst tot zichzelf zeggen. Jona, uw boosheid is opgeklommen tot voor mijn aangezicht. Ziet u dat? Jona komt hier op één hoop te liggen met heel Nineveh gemeente. Daar kan hij op dit moment niet meer bovenuit komen. Jona die wist zoveel beter. Maar Jona die mag hier de schuld van zijn vluchten leren eigenen. Jona die is ver van zijn plek geweest. In vleeselijke hoogmoed stond hij zo hoog boven de Ninevieten. Jona is met genade wat geworden. En hij vond het veel te min om naar die heidenen toe te gaan. Om Nineveh dat evangelie te gaan verkondigen. En dat tot een volk dat de Heere niet eens kende. Maar hier komt Jona op zijn plekje terecht. Jona kan er niet meer bovenuit komen. Hij wordt de slechtste, hij wordt de minste, hij wordt de meest vijandige, de zondigste. En de mensen in Nineveh, die prijst hij op dit moment vele malen gelukkiger dan hij zelf is. O, zeker straks verandert dat weer in het leven van Jona. Dat vlees dat onderwerpt zich aan de wet Gods niet, dat kan ook niet. Dat laten we nu maar rusten. Maar nu ligt Jona eronder. Nu is Jona op zijn plek. Daar hebt u weer zo'n trek van een oprecht gebed. Jona kan boven niemand meer uitkomen. Dat oprechte gebed, dat is een gebed dat opkomt uit een schuldverslagen hart. En een verslagen geest en een verbrijzelde geest, dat is het offer dat God kan behagen. Dat is nooit door u, o God, veracht geweest. Nog iets wat zijn gebed tot een oprecht gebed maakt. Want tot wie roept Jona eigenlijk? Let u erop, tot de Heere. Het staat er met 5 hoofdletters. Tot de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. Daar ziet u iets wat er in het hart van Jona leeft op dit moment. God moet aan zijn eer komen. Dat is in zijn hart. God moet verheerlijkt worden in wie hij is en wie hij blijft. O ja, Jona heeft alleen maar schuld. Maar Jona kan geen kwaad woord van de Heere spreken. Hij kan geen kwade gedachten van de Heere hebben op dit moment. Ook al moet hij rechtvaardig omkomen. Maar hij roept tot de Heere. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid. O Jona die mag. Dat anker der hoop, zoals we dat lezen in de Hebreeënbrief. In dat binnenste heiligdom werpen. Door de Heere hier te houden voor wie hij werkelijk is. Dat maakt zijn gebed tot een oprecht gebed. Er is nog iets, gemeente, wat zijn gebed tot een waar gebed maakt. De Heere is Jona tegengekomen. En misschien zijn er vanavond in ons midden ook wel. die daar weet van hebben vanavond. Dat de Heere ons tegenkomt. En wat kan dat diep gaan? Ook in het leven van zijn kinderen. De Heere die spaart geen vlees. De Heere gaat zo menigmaal vlees kruisigende wegen. Hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Dat kan zo diep gaan, dat u vanavond misschien geen eens meer weet wat u bidden moet. Dat u zegt, de nood die is zo groot en de benauwdheid van mijn ziel zo hoog gestegen. Ik heb er geen woorden meer voor, ik weet het niet meer. Zo was het in het leven van Jona ook. En weet u wat Jona dan mag doen als hij zelf niet meer weet wat hij bidden moet? En dat is heel teer. Dan gaat hij Gods woord nabidden. Dan gaat hij de psalmen nabidden. Jona gaat in zijn gebed Gods eigen woord gebruiken. U moet weten, in Jona 2 vindt u alleen maar aanduidingen uit de psalmen. Het is een aaneenrijging van allemaal verschillende psalmen. Wat een gebedsonderwijs vanavond. Voor een die niet meer weet hoe hij of zij bidden moet. Die geen woorden meer heeft om te bidden. Die niet meer weet waar die om vragen moet. Als je zo in de diepte verkeert en zo in de nood en in de benauwdheid. Dat je het niet meer weet. Zegt de Heer, maar dat hoeft u ook zelf niet te bedenken. Daarvoor heb ik u ook mijn woord gegeven. Daar waar de nood het grootst is. Daar gaat de schrift spreken, gemeente. En in het bijzonder wel de psalmen, toch? Heb je dat ook wel eens gehad? Dat de psalmen soms zomaar onder woorden kunnen brengen wat er in je hart omgaat. Zomaar onder woorden kunnen brengen wat je zelf niet onder woorden kunt krijgen. En hier leren wij dat de Heere zijn kinderen dat leert nabidden. De Heere heeft dat als het ware voorgezegd. En daarmee wil de Heere vanavond laten zien, uw nood kan niet zo groot zijn. Of het woord spreekt daarover. Daar ligt tegelijkertijd vanavond dan ook wel een toetssteen, gemeente. Of het waar is, of het uit God is wat u meemaakt en wat u beleeft. Of het bijbels is, of het gegrond is op het woord. Vindt u in de diepte uw weg ook terug in het woord? Ik zeg tegen mijn eigen gemeente zo vaak, probeer nou maar op te luisteren of je een meelopen krijgt vanuit het woord. Alles wat wij ervaren, alles wat wij gevoelen, alles wat wij meemaken. Gemeente, dat moet toch terug te vinden zijn in de schrift, anders zal het geen dageraad hebben. Als het van Gods geest is, dan ligt je weg ook altijd verklaard in het woord. Hoe toegesloten dat woord ook kan zijn. Maar als de Heere er licht over gaat geven, dan is dat toch zo'n verwondering. Dan vind je daar je leven in verklaard. En als niet in Gods woord staat, ja, dan vrees ik, gemeente, dat het niet uit God is. Dat het misschien hooguit valse mystiek is. Wat Gods geest werkt in het hart van een mensenkind, dat is altijd schriftuurlijk, dat staat in het woord. En wat worden dan zelfs de zwartste bladzijden in het woord? De donkerste kanten in het woord tot troost? Wat wordt dan vanavond ook het gebed van Jona mij dierbaar, als ik in de diepte verkeer en de Heer me daar als het ware gaat leren voorspreken, wat ik mag naspreken, om zo de Heere met eerbied gesproken aan zijn woord te leren houden. En welk bijbelboek leent zich daar nou meer voor dan de psalmen? Luther die zei het al, dan kijk je de heiligen in het hart. En daarom is het zo belangrijk, ouders, dat we onze kinderen de psalmen uit het hoofd laten leren. Is zo belangrijk, kinderen, wat fijn dat jullie er vanavond ook zijn, dat je op school een psalmversje leert. En misschien wel op de zondagschool. Kijk eens goed naar Jona. Jona die heeft geen bijbeltje bij zich. Jona heeft geen psalmboekje bij zich. Maar Jona kent de psalmen uit zijn hoofd. En nu die zo in de diepte verkeert, mag hij dat woord gaan naspreken. Mag hij dat woord de Heere gaan voorhouden. Psalmboek, gemeente, is toch een geestelijke apotheek. Wat kan een mensenkind daaruit putten, onophoudelijk? En wat zijn de psalmen juist wat dat betreft, diep van inhoud. Heel die psalmen, dat heel dat psalmenboek, O gemeente, ze zijn zo vaak in de diepte geboren. In de weg door de woestijn. In de spelonken, als het pad door de zee liep. Of als mensen op de vlucht waren. En zo mag Jona vanuit de diepte zijn nood de Here gaan voorhouden. Dat is onze tweede gedachte. Als we gaan letten op de nood in zijn gebed. Ja, want dat gaat Jona nu stuk voor stuk aan de Here voorhouden. Hoe dat nou lag in zijn hart. Dat doet hij niet als doel in zichzelf. Maar om nou vanavond te tonen, schep nou eens moed uit de behoudenis van Jona. Schep er nou eens moed uit dat de diepten niet te groot kunnen zijn. Of de Here die weet daarvan af. En dan laat Jona allereerst weten dat hij uit de benauwdheid tot de Here heeft geroepen. Dat woordje dat kan verschillende betekenissen hebben, gemeente. Dat kan lichamelijke gevaar inhouden. Het kan benauwdheid zijn door psychische angsten. Wat kan dat ook een diepte zijn, of niet? De onzekerheden van het leven, de duisternissen die er kunnen zijn, zonder dat er een lichtpuntje is, dat kan een mens benauwd maken. En ongetwijfeld heeft dat allemaal meegespeeld in het leven van Jona. Benauwdheid kan er zijn door datgene wat mensen je aandoen, door verliezen die geleden worden, door Gods onbegrepen wegen in je leven. Maar hier is het toch wat anders, gemeente. Hier is het dat de Heere Jona zelf tegenkomt. Het is de Heere zelf die Jona kastijdt vanwege zijn ongehoorzaamheid, van de schuld van zijn leven. Ja, want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En ik zei het al, dan spaart de Heere ook het vlees van zijn kinderen niet. En daarom is het benauwd in het leven van Jona. Dat woordje dat drukt in de grondtekst eigenlijk iets uit van, hij heeft geen bewegingsvrijheid meer. Het gaat op de dood aan. Hij zit gevangen in de smeltkroes van de beproevingen. Jona die is in levensgevaar, de dood die dreigt. En er is geen hulp en er is geen uitkomst. Oh, wat kan een mens het dan benauwd krijgen of niet? Als het in je leven op de dood aangaat, dat is met geen pen te beschrijven, gemeente. Maar Jona zegt, toen heb ik uit de benauwdheid geroepen tot de Here. Waarom heeft Jona dat gedaan? Omdat hij dat terugvond in het woord, gemeente. Omdat er zoveel voor hem geweest zijn die ook uit de benauwdheid tot de Here hebben geroepen. Als er dan zoveel vrees en zoveel benauwdheid in zijn leven is, dan moedigt Jona dat als het ware aan om vanuit diezelfde benauwdheid zijn gebed op te zenden tot de Here der Heerscharen en al vuriger te bidden. O, zeker zijn omstandigheden die zijn wel anders. Er is nog nooit iemand in de buik van een vis geweest. Maar Jona weet toch, er zijn mensen voor mij geweest. Die hebben diezelfde benauwdheid gekend. Ten dagen mijn benauwdheid, zo zegt een dichter, zocht ik de Here. Wat kan dat een verkwikking zijn, hè? Als je soms zo al in het woord eens je toestand leest. Als je ziet, ik ben niet de enige. Afgezien nog van de uitkomst. Als daar ervaren mag worden dat ik vanuit die benauwdheid ook mag roepen. Dat ook anderen dat gedaan hebben. Al hoort geen mens u. Al ziet geen mens u. Al weet geen mens van je benauwdheid af. De Heere zegt, ik zie het wel. En roep tot mij. Dat is niet vruchteloos. Want Jona die zegt ook, en hij antwoordde mij. Jona die spreekt hier nog altijd over de Heere. Hij antwoordde mij. Jona die roept het als het ware vanavond toe. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Het kan zo donker in je leven niet zijn. Het kan zo diep niet gaan. Het kan zo benauwd niet zijn. Of de Heere die kan daarbij. Hij hoort dat roepen. Het is niet te vergeefs. Om vanuit de benauwdheid, vanuit de diepten tot God te roepen. En hoort u dan het wonder, gemeente. En hij antwoordde mij. Hij, die hoge majesteit Gods, die Jona zo op het hart had getrapt. Die Jona aan het ontvluchten was. Jona wilde hem niet onder ogen komen. Die God die Jona tegenkwam op zijn levensweg. Die zulke diepe wegen met Jona ging. Maar die God, die antwoordde mij. Zo'n wegloper, zo'n deserteur, zo een die alles te door heeft gejaagd. Een die de dood heeft verdiend. Ja, zelfs toen Jona in de diepte wegzonk, gemeente. Toen Jona verder was dan ooit tevoren en hij zichzelf niet meer helpen kon. Toen was de Heer dichterbij dan Jona kon denken. Juist die diepte, gemeente, gaat de Heer in het leven van Jona, maar ook van al zijn kinderen gebruiken. Weet u waarom? Om de stem van zijn duif weer te horen. U weet misschien wel, de naam Jona betekent duif. En de Heer gaat menigmaal diepe wegen met zijn kinderen, opdat ze hun stem weer laten horen. Die duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. En hij zegt, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem die is mij zo zoet. Hier wordt zo waar wat later de apostel Paulus schrijft. Waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Maar het gaat nog veel dieper in het leven van Jona. Hij zegt, uit de buik des grafs schreide ik. Je zou kunnen zeggen, dat is de laatste, de diepste wanhoop in het leven van Jona. Daar in de diepte van de zee verwacht Jona niet anders meer dan zijn laatste rustplaats te vinden. Het is een afgesneden zaak. Jona is opgeslokt door die vis. Hij wordt van de dood in de dood overgegeven, zegt Calvijn. Het is als het ware alsof Jona al in zijn graf ligt, gemeente. Reddeloos verloren. En dan schreit hij, zegt hij, tot God. Dat is nog veel sterker, dat woordje, dan roepen. Schreien wil zeggen met tranen schreeuwen tot God. Die nood die klimt zo hoog dat een heel diepe smart het hart van Jona vervult. Een diep heimwee naar de Here. Dat hij niet alleen roept, maar dat hij schreit. Het wordt hier waar wat de dichter zingt. Ik vond benauwdheid, maar ook droefenis. Moet Jona dan eeuwig buiten God zijn? Moet hij dan straks eeuwig zijn vriendelijk aangezicht missen? Zal de dood dan in zijn leven het laatste woord hebben? O, het is rechtvaardig, maar Jona, hij schrijft God achterna. Zijn die er vanavond nog in Oud-Beierland? Die daar wat van weten in hun leven? Die als het ware in hun zondegraf liggen? Die met een heeman doodbrakend over de aarde gaan. Van de dood in de dood overgegeven. Zichzelf niet meer kunnen helpen. Reddeloos verloren. En het lijkt maar op één ding aan te gaan. En dat is de dood. Zo rechtvaardig, zo eeuwig rechtvaardig. Maar die vanuit de buik des grafs aan het schreien zijn. Tot de levende God. Want ze kunnen God niet missen. O, zegt Jona. Schep dan eens moed uit mijn behoudenis. Want zelfs toen heeft de Heere mij gehoord. Ik heb het ook gedaan. Waarom? Omdat hij het in de psalmen terugvond, gemeente. Psalm 30. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden. Dat ik in de kuil niet nederdaalde. Kijk, en dat geeft te midden van die nood. Dat geeft te midden van die diepten. Zo'n krediet op God. Dat het nooit te hopeloos is in het leven van een mens. Of de Heere kan erbij. Of hij weet raad, want bij hem is raad. Bij hem alleen. Want er staat, en gij hoorde het mijn stem. Waar het voor Jona afgesneden ligt. Waar geen mens hem meer ziet en waar geen mens hem meer hoort. Hoort de Heere Jona God achterna schreien. Hij kan God niet meer missen. Kijk, en de Heere gaat nou altijd zijn eigen werk kronen, gemeente. Te midden van de dood kan de Heere het leven schenken. Ziet u wat de Heere hier laat zien? in Jona 2. U kunt niet in een te grote aanvechting zijn om niet te verflauwen in het gebed. Ook als er voor u misschien geen weg meer lijkt te zijn. In al uw nood en in al uw zielsverdriet. Als daar als het ware het nulpunt van je leven is bereikt. En je met alles overboord bent gekomen. En er niets meer van overblijft in je leven. En je er niets meer van kunt bezien. De Heere zegt. Wat nou bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Hij doet smart aan. Maar hij verbindt ook. Hij doorwondt. Maar zijn handen die helen ook. En het blijkt in dit alles, gemeente, dat het bij God vandaan geen daad van toorn is, maar het is slechts vaderlijke liefde. De Heere die vernedert Jona om hem op zijn tijd te verhogen. Hij kastijdt hem hier, opdat de vruchten der gerechtigheid gerijpt zouden worden en straks geoogst mogen worden. Ja, want dit is alles wel van God, ook die diepten. Al hebben die zeelieden Jona overboord geworpen. Maar Jona ziet er Gods hand achter. Dat blijkt wel uit vers 3. Daar noemt hij de Heere de verantwoordelijke voor het in de zee werpen van hem. En hier erkent Jona dat ook. Dat hij het verdiend heeft. De Heere wierp hem in de diepte. Hij wierp hem in het hart der zeeën. Met geen andere bedoeling om Jona weer op zijn plekje te brengen, gemeente. Al gaat het over de bodem van de zee. U zegt, waarom zo diep? Misschien wel in uw eigen leven. Waarom, dominee, toch zulk een diepte van nood en van wanhoop? Waarom moet ik er toch zo diep door? Waarom lijkt er mij voor mij geen hulp en geen uitkomst te zijn? Waarom is het alsof ik in mijn zondegraf lig? Met geen andere bedoeling. Opdat genade werkelijk genade zal worden. Dat het wonder van de uitredding werkelijk een wonder zal zijn. Want zalig worden, gemeente, is nog altijd een wonder. Dat is nog altijd de onmogelijkste onmogelijkheid. Maar die toch bij God vandaan een werkelijkheid zal worden. Omdat hij van eeuwigheid een volk heeft liefgehad. En zo zal hij zijn almacht gaan tonen om een mens te behouden. Zodat daar nog meer bewonderd zal worden. Zijn eeuwige liefde. Zijn eeuwige verbondstrouw. Zijn ontferming. En dat voor zo een als ik ben. O ja, dan kan de nood groot zijn. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Jona nog zegt. En de stroom die omving mij. Hij bedoelt daar eigenlijk mee te zeggen. De zeestroom die slingert mij heen en weer. Je ziet het als het ware voor je gebeuren, hoe Jona in de buik van die vis heen en weer geslingerd wordt. Een diepe onrust. En het drukt zo uit hoe hij zich inwendig voelt. Heen en weer geslingerd, tussen hoop en vrees. En alsof dat nog niet genoeg is, zegt Jona. En al uw golven en al uw baren, die gingen over mij heen. Laat de diepe wanhoop zien die er in zijn hart is geweest. Het ergste werd in het leven van Jona hem niet bespaard. Zijn roepen, zijn schreien, het lijkt overstemd te worden door de branding. Steeds weer wordt hij teruggestort in de diepte. Het is een ophoop tegenhoop tot God roepen. Maar hij weet wel, het zijn Gods golven. Het zijn Gods baren. Het is de Heere die hem tegenkomt. Het is de hand des Heeren die op hem drukt. Hij is het die Jona zo in de diepte werpt. De Heere weet wel wegen te vinden, gemeente. En hij weet wel middelen te vinden om een mens op zijn of haar plekje te brengen. Kijk, en dan komt Jona bij Psalm 42 terecht. Misschien denk je ook wel eens. Zoals het nu met mij gesteld is, zo is het met niemand ooit geweest. Zo heeft niemand het ooit beleefd. Maar hier blijkt het anders te zijn. Als het David niet is geweest, dan is het wel een doodbrakende Heman geweest. En als het Heman niet is, dan is het Asaf wel. Maar Jona vindt zijn zielsgesteldheid terug in Psalm 42 en liet die dichter. Liet de Heere die dichter aan zichzelf over? Nee, toch, gemeente. Dan mag die dichter ook gaan zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die desdaags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En als hij dan zo uitgestoten is van voor Gods ogen. Ja, dan vindt Jona ook zijn beeld terug in Psalm 31. En was die dichter werkelijk uitgestoten van voor Gods ogen? We gaan er eerst maar eens van zingen. Uit Psalm 31 en daarvan het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. Psalm 31, het 18e vers. Gebed in de diepte. We hebben gelet op de oprechtheid van zijn gebed, de nood in zijn gebed en de laatste gedachte nog, de geloofsverwachting in zijn gebed. Jona meent uitgestoten te zijn van voor Gods ogen. Het woord uitgestoten vindt u nog een keertje terug in Gods woord. Weet u waar? In Genesis 3, vers 24. Daar lezen wij dat Adam verdreven wordt, dat is hetzelfde woordje, uit het paradijs. Weet u wat hier gebeurt, gemeente? Jona wordt hier in de diepte Adam voor God. Rechtvaardig uitgestoten. Dat is de diepste nood van Jona. Uitgestoten van zijn gunst. Uitgestoten van zijn gemeenschap. En dat is wat hij verdiend heeft. Dat heeft hij namelijk over zichzelf heen geroepen. In zijn verbondshoofd Adam. En wij met hem, gemeente. We hebben het met Adam verdiend om voor eeuwig van Gods aangezicht verstoten te worden. Om eeuwig weg te zinken in het eeuwig verderf. Dat is wat we over ons hebben heen geroepen. Niet alleen de tijdelijke dood, niet alleen de geestelijke dood, maar ook de eeuwige dood. Eeuwig buiten God, eeuwig buiten zijn gunst en eeuwig buiten zijn gemeenschap. De rampzaligheid. Dat is wat Jona hier waardig wordt. Dat is wat hij verdiend heeft. Uitgestoten van voor Gods aangezicht. En toch is het een al te haastig besluit van Jona. Wat kan dat een gevaar zijn, hè? Als je zo in de diepten geleid wordt. Als je het niet meer kan bezien dat wij de Heere gaan afmeten naar onze menselijke maatstaven. Als het zo donker in je leven is, kun je zo bang zijn, hè? Dat de Heere je verworpen heeft. Dat de Heer ook zal zeggen, nou daar heb je zelf voor gekozen. Nou heb ik genoeg aan je gearbeid, nu is het afgelopen. Ik snij de band met u door, nu wordt het eeuwig omkomen. En toch, toch betoont de Heer hier vanavond dat Hij is de Heer. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hoe laag je het ook hebt laten liggen. Hoe diep je het ook verzondigd hebt. Hoe waardig je het ook bent om voor eeuwig om te komen. Ja, zo is het als u naar de dingen kijkt. Zo is het als Jona naar de omstandigheden kijkt. Dan kan die niet anders bezien dan dat. Dat brengt hem in de diepte, maar dat houdt hem dan ook in de diepte. Maar nu is het als het ware Gods geest die de blikrichting van Jona gaat veranderen, gemeente. Die te midden van de diepte het geloof in zijn hart weer aanvuurt. En Jona ook ziet dat de dichter van Psalm 31 inderdaad nog gezongen heeft. Dan nog woudt u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. Hij heeft Adam ook opgezocht, toch, na de val. Om hem te verdoemen? Nee, toch. Waar zijt gij? O, toen dacht Adam dat het verloren was. Maar toen ging God een weg openbaren buiten Adam. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Toen ging God een weg verklaren buiten Adam. En die eeuwige verbondsgedachte van hem openbaren. En dat is wat Jona hier ook mag zien. Als hij het uitjubelt. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Kijk, gemeente, dat is geloofstaal. Dat is arme bedelaarstaal. Van mensen die lege handen hebben. Die niets meer overhouden. Nochtans. Daar hebt u vanavond ook precies het onderscheid. Tussen de algemene overtuigingen van de Heilige Geest en de zaligmakende overtuigingen. In een algemene overtuiging, gemeente, kan het ook diep gaan. Dat was bij Jona ook. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Maar weet je waar het nooit kwam? Bij dit nochtans des geloofs. Kijk, en daar gaat de Heer nou al zijn kinderen brengen, voor het eerst en bij vernieuwing. Dan gaat Hij vanuit dat eeuwige verbond, vanuit het welbehagen dat er bij hem is, het geloofsoog door de Heilige Geest van Jona openen. En wat doet dat geloof, gemeente? Dat grijpt te midden van de oordelen. Dat grijpt te midden van al mijn zonden en ongerechtigheden. De volkomene gerechtigheid en heiligheid van Christus aan. En daar gaat het hier over. Nochtans. Dat is geen misschientje, dat is geloofstaal. Een stellig weten, een vast vertrouwen, dat al kan ik het niet bezien, de Heer zijn werk voor mij gaat voleindigen, omdat God God is, om wie Hij is in zijn wezen. En wie is Hij dan? Ja, gemeente, dat openbaart Hij in de tempel van zijn heiligheid. Daar in de tempel in Jeruzalem, daar woonde en troonde God. Daar in de tempel, in het heilige der heiligen, daar openbaarde de Heere zijn heerlijkheid. En Jona heeft er een heel diep besef van, dat hij een verterend vuur is, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hij zegt namelijk niet, dan zal ik de tempel van Jeruzalem weder aanschouwen. Hij zegt, nee, dan zal ik de tempel der heiligheid weder aanschouwen. Wie zal God zien en leven? Jona heeft daar een hele diepe indruk van wie de Heere is in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn rechtvaardigheid. En toch, Jona ziet toch, juist zo wil de Heere toch onder zijn volk wonen, daar in de tempel der heiligheid. Hoe dan? Dat wordt geopenbaard in het heilige der heiligen. Daar waar de ark des verbonds staat. Daar waar eenmaal de hoge priester per jaar mocht ingaan. Met het bloed en met het wierook. Om daar verzoening aan te gaan brengen voor zichzelf. maar ook voor de zonde van het volk. En zo kan de Heer onder het volk wonen. Zo kan hij met dat volk van doen hebben op grond van de bloedprijs. En dat mag Jona nu in de diepte ook zien. Dat er maar één grond overblijft waarom de Heer nog met hem van doen kan en wil hebben. Dat er maar één manier is waar hij van zijn schuld verlost wordt, hier in de diepte. En dat is het bloed. Wat daar in de tempel der heiligheid vloeit. Juist door dat bloed kan de gemeenschap met God weer hersteld worden, gemeente. En al kan Jona dan nu niet letterlijk een offer brengen. Al kan die dan geen lam gaan slachten. Maar nu geeft de Heer de weg van het gebed. En dan komt hem in gedachten de tempel te Jeruzalem voor. Dan mag hij als het ware net als Daniel doen, als hij in de ballingschap verkeert. Zijn vensters open doen richting Jeruzalem. Daar waar de Heere woont. Daar waar het bloed vloeit. Daar waar de Heere heeft beloofd in genade te willen wonen en verblijven onder zijn volk. Daar waar hij gebeden wil horen op grond van het bloed. Dat bloed dat spreekt van verzoening, van alle ongerechtigheden. Dat is die plaats waar de priester zijn zegenende handen uitbreidt. Als het een zichtbaar teken dat er weer gemeenschap mogelijk is tussen God en een verloren zondaar. Hier in de diepten worden de geloofsogen van Jona geopend, gemeente, voor de komende Christus van wie alles in de tempel sprak. Al is hij dan een onreine, al is hij dan een verlatene in het hart der zeeën, maar Jona weet, dat is de instelling Gods. Die berg heeft God zelf begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Die offerdienst is door God zelf ingesteld, door die God die niet liegen kan. Die tempel die komt voort en de offerdienst komt voort uit het hart van God zelf. Zie, en daarom begint Jona hier te roepen. Nochtans zal ik de tempel der heiligheid weder aanschouwen. Ja, die tempel is er nu niet meer, gemeente. Maar de Heer is nog veel dieper afgedaald. Weet u hoe? In de zending van zijn eigen lieve schootzoon. Die hemelse troon wilde verlaten. En zijn broederen in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Die dierbare Christus. Dat is nou van eeuwigheid in het hart van de Vader geweest. Toen daar in die stille verbondsonderhandelingen in de eeuwigheid al gevraagd werd. Hoe zal ik ze weer onder de kinderen gaan stellen? En hoe zal ik ze geven het gewenste land? Wie is het die met zijn hart borg worden? Toen is hij naar voren getreden, gemeente. En heeft hij het gezegd. Zie, ik kom, Vader, om uw wil te doen. En in de zending van zijn zoon heeft de Vader zijn liefdeshart geopend. Weet je voor wie? Weglopers, deserteurs, een wederhorig kroost. Juist daar, in de diepte, waarin ik rechtvaardig moet omkomen, waarin ik het niet meer heb verdiend dat de Heere zich ooit over mij ontfermt, daar wordt het wonder zo groot, gemeente. Dat de Heere gaat getuigen, maar ik heb hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. O Christus is nooit ongehoorzaam geweest, zoals Jona. En toch is het waar geworden. Om de overtreding mijns volks is de plage, de slag wil dat zeggen, op hem geweest. Wat is het voor hem waarheid geworden? Al uw golven en al uw baren gingen over mij heen. Wat is het geweld der diepte op hem afgekomen en het werd voor die dierbare borg niet gestuit. Maar de volle toren van God is op hem aangekomen, gemeente. Borgtochtelijk is hij in de Godverlatenheid geweest. Toen hij het moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zijn gebed vond geen gehoor. Gij antwoordt niet, zei ik des nachts moog kermen. Ik vind geen hulp, ook vind ik geen ontfermen voor mijn verdriet. Zo diep is deze dierbare Christus afgedaald, zodat mensen die in de diepte verkeren, opgehaald kunnen worden uit die diepte van modderig slijk en op een rotssteen gesteld kunnen worden, waar ik die jammerkolk mag ontwijken. Als een zondeloze borg is hij tot zonde gemaakt. En weet u wat de borg gedaan heeft, gemeente? Nu heeft hij ook als borg de psalmen op zijn lippen willen nemen. Als hij de diepte van zijn lijden tegemoet gaat, begint hij te zingen. Nee, geen klaagzang, net als Jona. Weet u wat hij heeft gezongen? En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Daar heeft hij het Hallel aan. De psalmen 113 tot en met 118. Hier is de knecht des vaders, gemeente, die het kon zeggen: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wat is dat de spijze geweest van hem, om altijd de wil van zijn hemelse vader te doen. Wat is dat zijn vermaak geweest, gemeente, om aan dat heilige recht van God voldoening te gaan schenken. En hij is niet achterwaarts geweken. Ploegers die hebben wel op zijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Maar hij is niet geweken. Niet ongehoorzaam geweest. Maar hij kon het zeggen: uw wet is in het midden mijns ingewands. Zelfs als het door de diepte van de dood heen gaat. Zelfs als het door de diepte van de hel heen gaat. Zelfs als die de volheid van de toren Gods moet dragen. En als hij dan hangt aan dat vloekhout der schande, begint hij de psalmen op zijn lippen te nemen, gemeente. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er komt geen antwoord. Dan neemt hij ook psalm 31 op zijn lippen. Psalm 16 is voor hem waar geweest, dat Gods heilige geen verderving zal zien. En daartoe is hij 3 dagen, 3 nachten in het hart der aarde geweest. Weet u waarom? Om de dood waarin Jona zich bevindt, om dat zondegraf waarin Jona rechtvaardig ligt, te verslinden tot overwinning, zodat er een volk zal kunnen getuigen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Zij is nergens meer, want ze is overwonnen door deze held der hulp die God besteld heeft. Dan kan Jona uit de diepte opgericht worden, gemeente. Dan zal hij uit enkel genade mogen opstaan uit dat zondegraf. Daarom is Christus zo diep, heeft zich zo diep vernederd. Wilde hij in de helse smarten afdalen. Weet u waarom? Om gebedsverhoring te verwerven. Voor degene die als Jona liggen te schreien. Uit de diepten, uit de buik des grafs, tot God. Opdat op grond van zijn bloed, opdat op grond van zijn gerechtigheid, hij het vanavond kan getuigen: gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Amen.